Goedenavond allemaal. Welkom hier op deze Bijbellezing. Fijn dat er zoveel gekomen zijn. En ik denk dat er ook verschillenden ook thuis wel zullen meeluisteren via de kerktelefoon. Ik had begrepen van de kerkenraad dat u de gewoonte hebt om maar de Bijbelstudieavonden te beginnen met een pauze. En dat die pauze zou duren tot 7:45. Maar ik stel voor dat we de Bijbellezing maar nu gaan beginnen. Want ik zie u allemaal met verwachting dat u deze kant uit kijkt. En dus, u hebt gezien hoe ik mijn koffie kan opdrinken. Goed. Maar laten we beginnen met het zingen van Psalm 119, het eerste vers. Misschien kan iemand... Dick, kunt u misschien spelen voor ons? Dat is fijn. Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten. 119, het eerste vers. Moet deze hebben?
Nee, ik vind het te klein. Goed. Vier van die regels onder elkaar, anders komt het niet.
Goed. Is hier een psalmboek in de zaal?
De kosten die gaan van.
Goed. Ja, 119, het eerste vers. Zullen we lezen met elkaar Handelingen hoofdstuk 12. Handelingen hoofdstuk 12. En daar lezen wij Gods woord in Handelingen 12. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. dewelken ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende, sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgort u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, dewelke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit al de macht van Herodes en van al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus vooraan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen, maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem. En Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des konings land. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen, en van stonden aan sloeg hem een engel des Heren. Daarom dat hij Gode de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Laten wij nu een ander gedeelte lezen. En we lezen Marcus hoofdstuk 1. We lezen de versen 1 tot en met 8. Marcus hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 8. Want het is de bedoeling in deze Bijbelstudie, deze Bijbellezingen, om met elkaar na te denken over het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Dat is een overleg met de kerkraad gebeurd en wij hopen dus in vervolg met Marcus bezig te zijn. Dit evangelie te behandelen op de Bijbellezing. En nu, op deze inleidende Bijbellezing, willen we een overzicht geven over Marcus. Daarom hebben we ook Handelingen 12 gelezen. Daarin leest u van iemand die genaamd was Johannes, toegenaamd Marcus. Dat is de Marcus die u hier, wiens naam u hier vindt, boven zijn evangelie. En we willen dan ook een begin maken nu. Dus daartoe lezen we de versen 1 tot en met 8 van hoofdstuk 1. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, ziet ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lenden en had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijne schoenen te ontbinden. Ik heb uw lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Willen wij nu samen een zegen vragen over deze avond. Heere in de hemel, u hebt in uw goedheid ons uw woord toevertrouwd. Het is een woord waarin u ons het leven voorhoudt. Het is een woord waarin u ons het behoud aanreikt. Een woord waarin u uzelf aan ons openbaart. En wij danken u voor dat kostbare woord dat u ons gegeven hebt. Heere, wat een zegen dat wij dat mogen lezen dagelijks in onze huizen. Wilt u onze harten opwekken, dat we daar ernstig mee bezig zijn. En dat we ernstig u zoeken in uw woord. En dat we ons hart zoeken uit te storten voor u in het persoonlijk gebed. Want dit zijn toch de middelen die gij gegeven hebt, opdat uw woord in ons gestalte mag aannemen. En dat uw woord ons tot bekering mag leiden. Heer, u geeft ons ook de zondagse prediking. Wil dat zegenen in ons midden, opdat wij u mogen zien in de schriften. Maar ook, Heere, wanneer we hier met Bijbellezingen bezig zijn, bidden wij u uw zegen ook over dit werk. Al is het karakter van de avond niet wat anders, er is gelegenheid tot gesprek en tot onder uw genade en zegen, dat we elkaar wederzijds mogen stichten en bemoedigen en vermanen. Heere, maar geef dat het een gezegende avond mag zijn. Wil helpen bij deze bediening van uw woord. Wil in ons midden zijn en werken met uw Heilige Geest. En zegen de overdenking, ook nu, maar ook in de toekomst, zo u het ons geeft. wanneer wij willen delven in dit prachtige boek, Marcus, wat door u ons gegeven is. Heere, wees ook bij hen die thuis meeluisteren. Wat een zegen dat het mogelijk is. Ook danken wij u dat broeder Teun Groeneveld ook bij ons kan zijn, terwijl hij nog maar net een nieuwe heup heeft. U hebt alles nog wel willen maken. Wij danken u daarvoor. Gedenken ieder van ons in uw gunst. Neem weg al onze zonden en wil ons een goede avond geven in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Dus we willen dan een begin maken met de omschrijving, met de behandeling van het boek Marcus. Nou, het boek Marcus, het evangelie naar de beschrijving van Marcus, is klein. Het bestaat in mijn bijbeltje hier ongeveer 24 bladzijden. En het bestaat maar 16 hoofdstukken. Het is de kleinste van de evangeliën. En het is, soms staat het wat in de achtergrond. Johannes' evangelie wordt veel naar verwezen. Lucas' evangelie is groter. Matthäus, wat aanvankelijk voor de Joden geschreven was, waarschijnlijk in het Hebreeuws geschreven en daarna vertaald in het Grieks. Maar Marcus, ja, dat ligt een beetje op de achtergrond. We zouden kunnen zeggen dat Matthäus wordt genoemd het evangelie van het Koninkrijk Gods. Dan zien we steeds dat element weer naar voren komen. En dat Lucas' evangelie is dan het evangelie van de zaligmaker van de wereld. En dan wordt Johannes ook getypeerd als het evangelie van de Zoon van God, waarbij de goddelijke natuur van de Heere Jezus benadrukt wordt in bijzonder. Het is ook later geschreven. Het is ook het jongste evangelie, waarschijnlijk omstreeks het jaar 95 geschreven. Terwijl de andere evangelieën moet u dateren omstreeks het jaar 60. Maar dan hebben we het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Hoe zouden we dat kunnen omschrijven? Het wordt wel eens omschreven als het evangelie van de Zoon des Mensen. Het evangelie waarin ook dat aspect van de Heer Jezus benadrukt wordt. Maar dat willen we nog wel wat nader bezien. Wat elementen die in het evangelie naar Marcus naar voren komen. Maar eerst dan, wie was Marcus? De naam kennen we al, van onze jeugd af aan, maar wie was hij eigenlijk? Daarvoor heb ik die prachtige geschiedenis uit Handelingen 12 gelezen. En dat heeft nou, de bevrijding van Petrus heeft nou niets direct te maken met het evangelie naar Marcus, maar ik dacht, laten we maar het hele hoofdstuk lezen. Het is zo'n prachtige geschiedenis van hoe de Heer met vrijmacht optrad in het leven van Petrus. Maar dan ziet u een persoon naar voren komen, Johannes Marcus, die meegenomen wordt. Johannes was zijn naam en hij wordt toegenaamd Marcus. En dus hij was wel bekend in de vroege christelijke kerk. Hij was wel bekend, deze Marcus, in de vroeg apostolische kerk. Zijn naam komen we nog wel een paar keer tegen. Ik hoop u wel wat tekstverwijzingen te geven. Maar hij was de zoon van een zekere Maria, Miriam. Dat was de Hebreeuwse naam. En deze Miriam, deze Maria, woonde in Jeruzalem ten tijde van de omwandelingen van de Heere Jezus. En deze Maria was ook nog vrij welgesteld. Ze had tenminste zo'n groot huis met een binnenplaats en een voorpoort. En het was zo groot dat de vroegchristelijke gemeenten in Jeruzalem konden daar vergaderen. Dat weten we uit Handelingen 12. Daar kwamen ze samen. En Petrus dacht, waar moet ik naartoe? Laat ik daar maar naartoe gaan, want waarschijnlijk zullen ze daar wel zijn. Dus wat weten we meer dan van Marcus? Nou, we hebben ook Handelingen 12 daar aan het einde gelezen. Hoe Barnabas en Saulus terugkeren van Jeruzalem. En waar gingen ze dan naartoe? Ze gingen naar Antiochië. En ze namen met hem Johannes, die toegenaamd was Marcus. Ze waren beiden nogal gesteld, klaarblijkelijk op Marcus. Hij schijnt een zeer veelbelovende jonge man te zijn geweest. Ze wouden hem wel hebben als hun assistent. Handelingen 13, vers 5, dat leest u ook, daar hadden ze Johannes tot hun dienaar. Want Paulus en Barnabas gaan er samen op hun eerste zendingsreis en ze nemen deze Johannes Marcus mee. Maar na de eerste fase van hun reis ging hij terug naar Jeruzalem. Johannes Marcus, het was te veel voor hem. Wat er ook zich voorgevallen heeft, we weten het niet. Hij wilde niet meer verder. Hij zegt, ik ga naar huis. Dus in Handelingen 13, vers 13, daar leest u dat ze kwamen in Pamfylië en Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Maar na enige tijd vinden we Johannes Marcus weer terug in Antiochië. Antiochië, moet u zich voorstellen, dat ligt dan ja, aan de kust van de Middellandse Zee, waar Syrië is, daar boven Libanon. Daar is ongeveer Antiochië. Dus maar eerst ging Johannes Marcus van die zendingsreis terug naar Jeruzalem. Zijn moeder woonde wellicht daar nog. Daar vandaan ging hij naar Antiochië. En toen kwamen Paulus en Barnabas terug van hun eerste zendingsreis en vertelden de kerk daar alles wat de Heere gedaan had. En dan in Handelingen 15, dan willen ze weer op een reis. En u weet wat er gebeurde toen. Dat Barnabas, die wilde Johannes Marcus meenemen. Paulus wilde het niet. Hij heeft ons verlaten midden tijdens de tocht. We kunnen hem niet gebruiken. Jawel, zei Barnabas, we moeten hem wel. Er was een verbittering tussen Paulus en Barnabas. En toen heeft Barnabas Marcus meegenomen. En zeilde naar en trok over naar Cyprus. En Paulus nam met zich Silas, meen ik, en hij ging dan door naar Klein-Azië. Er was een verbittering tussen Barnabas en Paulus. Maar te midden van dit alles ziet u toch hoe de Heer het werkt. Dat in plaats van één zending, één groep zendelingen, waren er nu twee groepen zendelingen. Die tegelijkertijd het evangelie brachten. En misschien had het ermee te maken ook dat Barnabas zo graag Marcus mee wilde nemen, omdat hij zijn oomzegger was. Dat weet u uit Colossenzen 4, vers 10. Dat hij de zoon was van Barnabas' zuster, kunnen we daaruit afleiden. Maar na een poosje ziet u ook weer dat Paulus en Barnabas broederlijk samenwerken. En dat ook, we zien later ook dat Marcus toch weer in de gezelschap is van de apostel Paulus. Hij was bij Paulus tijdens zijn gevangenschap in Colossenzen 4 vers 10. En hij noemt Marcus in Filemon 24 zijn medearbeider. En tegen het einde van zijn leven vraagt Paulus expres aan Timotheus om Marcus mee te nemen wanneer je mij komt bezoeken, 2 Timotheus 4 vers 11, want hij is heel nuttig voor de dienst. Dus zo is het allemaal wel ook weer goed gekomen. Maar het belang van Marcus wordt ook gezien door Petrus. Zo bekend was Marcus in 1 Petrus 5 vers 13. Geeft de apostel Petrus ook de groeten van Marcus. En hij noemt hem mijn zoon. Dus daaruit kunnen we afleiden dat Marcus toch wel een bekend persoon was in de vroeg-apostolische kerk. En zo hebben we hier dan het evangelie. Naar de beschrijving van Marcus. En dat is wel de belangrijkste dienst die Marcus aan de kerk bewezen heeft. Hij heeft het evangelie ons nagelaten. En dan vragen we ons af, hoe kon Marcus nou eigenlijk dat evangelie schrijven? Hij was geen ooggetuige van de omwandeling van de Heere Jezus. Ja, iets heeft hij wel gezien en meegemaakt. Dat zien we zo meteen wel. Maar hij was niet echt een ooggetuige die bij met de Heere Jezus rondtrok. Maar we weten wel dat, hoe kan hij dan het evangelie geschreven hebben? Nou, we weten, zijn moeder Maria woonde in Jeruzalem tijdens de dienst van de Heere Jezus. Dat is één gegeven. Dat misschien is dat een bron geweest voor Marcus. Maar dat is nog niet zeker. Er zijn nog geen aanwijzingen voor. Alleen maar dat het zijn moeder was. Maar er is een heel belangrijke reden. Veel belangrijker waarom Marcus toch wel dit evangelie geschreven zou hebben. En dat is het unanieme getuigenis van de vroege kerk, dat Marcus dit evangelie geschreven heeft uit de mond van Petrus. En dat Marcus dit geschreven heeft in Rome, waar Petrus later naartoe gegaan is. En dat Petrus hem eigenlijk het evangelie gedicteerd heeft. Of u kunt zeggen, alles verteld heeft. En dat Marcus begonnen is het op te schrijven tijdens het leven van Petrus. En geëindigd heeft nadat Petrus gedood werd door keizer Nero. Er zijn verschillende citaten van uit de vroege kerkgeschiedenis. Ik heb de citaten hier wel, ik zal u er niet mee vermoeien. Een zekere Papias, hij was dominee in Turkije, en de plaats heette Hierapolis. En hij schrijft daar dat Petrus, Marcus heeft van Petrus evangelie gekregen en opgetekend, opgeschreven. En er is een ander vroege getuigenis van Clemens, een theoloog in Alexandrië. En die heeft getuigd hetzelfde. En in de derde plaats is het ook heel belangrijk te weten dat het evangelie door Marcus geschreven werd vanuit Petrus, omdat het heeft iets van een ooggetuigenverslag. Als u het leest, is het, u leest eigenlijk Petrus aan het woord. En zoals hij het vertelt, vaak wordt Petrus eerst genoemd. Want u moet zich voorstellen, Petrus was een ooggetuige. En hij zei, en toen gebeurde dit. En we stonden daar, en ik stond daar, en de anderen waren bij mij. En daarom wordt Petrus soms eerst genoemd in bepaalde gebeurtenissen. In het evangelie naar Marcus. En dus dat geeft blijkt, er was een persoonlijke getuigenis hierachter. En ook worden hele kleine details worden weergegeven, wat alleen maar begrijpelijk is wanneer het door getuigenis van Petrus tot stand kon komen. Bijvoorbeeld in Marcus 1 vers 36 lezen we dat Simon en zij die hem volgden, dat geeft weer een bepaalde nadruk op Petrus. In Marcus 1 36 leest u dat. Dus dat Simon is aan het vertellen, ja, en toen kwam ik daar, en toen de anderen waren met mij, zo in die trant. Ook bijvoorbeeld in Marcus 11 vers 21 lezen we dat Petrus zegt, meester, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, die is verdord. Het is Petrus weer aan het woord. En denk maar aan Marcus 16 vers 7 en zeg het ook aan Petrus, dat de Heer is opgestaan en hij gaat u voor naar Galilea. Vooral zien we ook in Marcus de tekorten van Petrus. Dat Petrus, die nu een ootmoedig man geworden is, beschrijft vrijuit zijn tekortkomingen. Dat zie je juist in het evangelie naar Marcus. In Marcus 8:33, daar ziet u de Heer Jezus die Petrus terechtwijst. En dat heeft ook de Heer Jezus, dat heeft Petrus ook verteld, vrijmoedig. En ook, het is in Marcus 4 vers 5, daar ziet u dat Petrus dan het voorstel doet om maar 3 tabernakelen op te richten, daar op de berg der verheerlijking. U ziet ook dat in Marcus 14 vers 30 en 31, daar beschrijft Marcus hoe de Heer Jezus de verloochening van Petrus al voorspelde. En profeteerde dat dat zou gebeuren. Maar daartegenover, in Marcus 6, vers 45 tot 52, daar zien we de Heer Jezus wandelen op het water. Weet u waar we over nagedacht hebben afgelopen zondag? Maar in Marcus leest u niet dat Petrus ook over het water liep. Weliswaar was het zwakheid dat hij zag toen op de wind en de storm. Maar u leest niet dat Petrus zegt, en toen liep ik ook op het water. Dat verzwijgt hij. Matthäus haalt dat naar voren, maar niet Marcus. En zo zijn er meer voorbeelden te geven. Een ander interessant detail wat u en ik wel eens opgemerkt hebben, wanneer u het evangelie naar Marcus schrijft, zijn de aparte woorden die u daarin vindt. Boanerges, zonen des donders, en Abba is vader, en Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat zijn allemaal Aramese woorden. En je moet zich voorstellen, iemand sprak dat als een ooggetuige. En het was alsof het helemaal voor Petrus begon te leven. En toen zei de Heer Jezus, en hij sprak het op zijn Aramees uit. Zodat het volle kracht zou hebben. Dat wordt dan vertaald door Marcus. Maar dat zijn ook allemaal Aramese uitdrukkingen. Ook bijvoorbeeld Marcus 7 vers 34... dat de Ephata, wees geopend. En ook in Marcus 5, 41 zegt de Heere Jezus tot dat meisje Talita Kumi. En dat is overgezet, meisje, ik zeg u, sta op. Matthäus 9, Lucas 8 beschrijven ook de opwekking van het meisje, maar zij verzwijgen de Aramese uitdrukkingen. Juist dat er zulke krachtige Aramese uitdrukkingen gebruikt worden, want dat spraken de mensen toen in Palestina. Dat geeft het cachet, de achtergrond van een ooggetuige die dit beschrijft. Nou, het evangelie is geschreven in Rome. Waarom? Hoe weten we dat? Omdat weer, als u in Marcus leest, dan komt u ook bepaalde vertalingen tegen. En ook bepaalde woorden, die eigenlijk geen Griekse woorden zijn, maar Latijnse woorden. Bijvoorbeeld, u vindt daar in Marcus 4, vers 21, er staat in het Grieks modion voor een maateenheid. Even kijken, maar 4, vers 21, en daar staat dan, de korenmaat, hè? Komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat gezet worden. En er staat in het Grieks, staat dan modion, maar dat is geen Grieks woord, dat is een Latijns woord, hebben ze erin gestopt. Zodat het blijkt alsof het toch voor Latijns sprekende mensen geschreven is. Ook bijvoorbeeld in Marcus 5 vers 9, daar gaat het dan over de genezing van het bezetene te Gadara, daar staat dan het woord legion. Legion, dat is een Latijns woord, legio, en dat betekent een legioen soldaten. Maar dat is een Latijnse uitdrukking. En zo bijvoorbeeld in Marcus 6, 37 spreekt over een denarion. Marcus 6, 37, dat staat in het Grieks dan, maar dat is weer geen Grieks woord. 100 penningen, hè? Penningen. Er staat dan denarius, denarion. En zo zijn er meer uitdrukkingen, dat hoeven we niet allemaal op te noemen, we onthouden ze toch niet allemaal. Maar interessant is ook in Marcus 12, 42, dat wil ik nog wel even noemen, 12, 42, daar leest u dan, en er kwam een arme weduwe die twee kleine penningen daarin wierp, het welk is een oord. Dat is, moet je zich voorstellen, het staat daar dan in het Grieks lepta duo. En dat betekent twee penningen. Maar dat zeggen zeiden die Romeinen niets, want ze kenden geen Grieks. Of die uitdrukking waren ze niet mee vertrouwd. Dus daarom wordt dat vertaald dan, in de Griekse context, wordt vertaald voor met het woord quadrans. En dat is dan wel een bekende uitdrukking voor Latijn sprekende mensen. Dus zo weten we dat. En ook in Marcus 15, 21, dat is ook interessant. Er wordt Simon van Cyrene ons voorgesteld. Marcus 15, 21. En zij dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus. Dus waarschijnlijk waren, we weten dat niet zeker, het is ook niet zozeer belangrijk, maar waarschijnlijk waren Alexander en Rufus bekende mensen daar in Rome. En Paulus ook in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 16 geeft ook de groeten aan een zekere Rufus. Kan iemand anders geweest zijn, maar misschien was dat dezezelfde Rufus die dus daar bekend was. En Marcus beschrijft het evangelie voor die mensen in Rome. En dat zijn allemaal aanwijzingen waarom wij dit dan zo afleiden. Nou, wanneer was het evangelie beschreven? Ja, er zijn verschillende redenen voor aan te wijzen wanneer dat precies was. Interessant is dat het begint, Marcus 1, het begin van het evangelie van Jezus Christus. Nou, dat is heel bekend voor ons, het evangelie. Maar in die dagen nog niet. In de dagen na de opstanding van de Heer Jezus en de eerste, daar werd een standaard uitdrukking na verloop van jaren voor de prediking van de komst van de Heer Jezus en zaligheid door hem, het evangelie. Maar wanneer Marcus dit schrijft, was het al een standaard uitdrukking. Dus dat betekent dat Marcus niet geschreven heeft gelijk na de Pinksteren, maar dat er jaren overheen zijn gegaan, zodat deze term bekend werd. En Petrus beschrijft Rome in 1 Petrus 5 vers 13 als Babylon. Dat was ten tijde van Nero, hij is ook door Nero waarschijnlijk gedood. Dus dat laat ons zien dat waarschijnlijk, als je dat allemaal die jaartallen erbij zet, dan komen we tot het idee dat waarschijnlijk tussen het jaar 64 en 70 dat het geschreven is. Petrus stierf, zegt de kerkgeschiedenis, in 68... werd hij gedood, dus waarschijnlijk daarvoor is het begonnen, misschien ook al beëindigd daarvoor, maar in die jaren moet u het zien. Nou, hier ziet u dan het evangelie naar de beschrijving van Marcus, Johannes Marcus. Hij was eigenlijk een onbeduidende man eigenlijk. Hij was geen zendeling, hij was geen apostel, hij was een knecht. Maar toch is deze knecht tot rijke zegen gesteld voor de kerk van de Heere Jezus. Tot grote zegen. En weet u, misschien zeggen wij van onszelf, wat hebben wij nou te betekenen? Wat heb ik nou betekenen? Ik doe mijn werk voor de kinderen en mijn huis maak ik in orde. En ik doe mijn huiswerk of u doet uw werk op kantoor of op school. En misschien zeggen we zelfs van onszelf, ja, wat hebben we eigenlijk te betekenen? We zijn zo onbeduidend. Nou, we zijn ook in onszelf ook onbeduidend. Maar wanneer we getrouw mogen zijn in hetgeen de Heere ons te doen geeft, dan kunnen wij tot rijke zegen gesteld worden. Ook al bent u misschien thuis de hele dag en bent u te oud om te werken. En u zegt misschien, waar leef ik voor? Ik ben zo onbeduidend. Ik kan geen grote dingen doen. Nou, Johannes Marcus, hij was een knecht. Een knechtje. Een boodschappenjongen. Maar hij heeft getrouw geluisterd naar Petrus. Heeft het ook opgeschreven zoals Petrus hem vertelde. En die man is tot rijke zegen geweest voor de kerk. En wanneer wij denken, ach, we zijn zo onbeduidend. U kunt tot rijke zegen zijn. Door het gebed. Want het gebed is een kracht. Door uw getuigenis. Door uw houding. Hoeveel eenvoudigen in den landen, stillen in den landen, zoals we dat noemen, zijn niet tot rijke zegen geweest. Voor anderen, voor kinderen. Dat mensen hen nog jaren na hun sterven nog wisten te vertellen van hun getuigenis. Mensen op het ziekbed. Ik hoorde deze week waar ik ergens was, dat de doktoren nog 15 of 10 jaar later nog wisten die vrouw te herinneren. Die zo getuigd had op haar sterfbed, een eenvoudige vrouw. Misschien zijn wij eenvoudig, en dat is maar goed, we zijn allemaal eenvoudig, u en ik. Maar laten we zoals Johannes Marcus, laten we proberen trouw te zijn waar de Heer ons gesteld heeft. Trouw de middelen waarnemen. Niet zeggen het heeft geen zin. Maar trouw zijn waar God ons stelt. En opziende naar Hem en vragen of we ook tot nut mogen zijn. Tot de dienst, zoals Paulus dat ook van Marcus moest zeggen. En er zijn mensen in de gemeente, ik weet voorbeelden te noemen, uit de ambtelijke praktijk die ik mocht doen door Gods genade, eenvoudigen, die nog nooit in de kerkraad gezeten hebben, mannen, vrouwen, die tot rijke zegen voor meerdere predikanten geweest zijn, en voor anderen en voor hun gezin. Laten we opzien naar de Heere en zeggen, Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Maak mij nuttig tot uw eer. Johannes Marcus was eigenlijk onbeduidend. We kennen hem nauwelijks. Dan wordt hij een paar keer genoemd. Maar hij is tot rijke zegen gesteld. Nou, als we ook weer naar het evangelie naar Marcus kijken. Marcus heeft het opgetekend uit de mond van Petrus, daar in Rome. Maar het evangelie is geïnspireerd. Dit is niet de mening van een zekere Johannes Marcus, wat hij ervan vond. En dat kunnen we voor kennisgeving aannemen. Het is interessant, maar er zijn ook andere bronnen. Niets daarvan. Dit is het geïnspireerde, onfeilbare woord van God. En hoe weten we dat? Nou, dat weet u uit de Bijbel zelf. U weet uit uw bekende tekst, uit 2 Timotheus 3, vers 16, dat al de schrift is van God ingegeven. En is ook nuttig tot lering en vermaning. In de context daarvan 2 Timotheus slaat het op het Oude Testament. Het gehele Oude Testament is geïnspireerd. Maar wij mogen die lijn ook gerust doortrekken tot het Nieuwe Testament. Het is geïnspireerd. En te meer omdat in Johannes 14, het is misschien leuk op te zoeken, Johannes 14, vers 26, daar staat een heel mooie tekst, u hebt het vaak gelezen. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus, de Heilige Geest heeft het de discipelen mogelijk gemaakt om woordelijk weer te geven wat de Heere Jezus 30 jaar daarvoor gesproken had. Dat was een belofte van de Heere Jezus. Daarom konden ze ook de evangeliën schrijven. En in Johannes 16, vers 13, daar staat dan, maar wanneer die zal gekomen zijn, de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Die discipelen werden geleid in al de waarheid. En daarom weten we dat Petrus ook geleid werd in al de waarheid. En we zien ook dat Marcus is geïnspireerd als u naar de inhoud van Marcus kijkt. Het is een prachtig boek. Het komt met gezag tot ons. En dan kunnen we denken aan wat Guido de Brij in de Nederlands Geloofsbelijdenis schrijft, dat wij nemen al deze boeken, deze kanonieke boeken aan voor waar, niet zozeer omdat de kerk het ons zegt dat wij ze moeten aannemen, maar omdat wij het inwendige getuigenis van Gods Heilige Geest ervaren wanneer wij ze lezen. Dat zelfs de blinden kunnen zien dat de dingen die daarin voorzegd zijn, uitkomen en plaatsvinden. En zo is het ook met Marcus. Dit is Gods woord. Nou, zijn er misschien wat karakteristieken van Marcus? Wat kenmerken van Marcus? Dat is een beetje moeilijk. Wat kenmerken van Marcus? Toch wel. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, in Marcus vindt u vaak het woord terstond. Terstond, dat ziet u vaak. Van stonden aan. Marcus 1, vers 29. En van stonden aan. Vers 21. En ze kwamen bij binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag. En zo gaat het door. Er is een momentum. Er is een haast in het evangelie naar Marcus. En ook, daar gaat het vaak over de weg. Dat bij de weg. En ze waren op de weg. Dat is ook kenmerkend voor Marcus. En wat voor weg is dat? En wat voor een haast is dat? Het lijden, het sterven. De helft van het evangelie van Marcus, dat gaat over het sterven. In Marcus 8, vers 31, daar zien we de eerste letterlijke beschrijving van zijn lijden. Dat hij begon hen te onderwijzen. Dat de zoon des mensen vele dingen moest lijden. Dat hij verworpen zou worden door de ouderlingen en door de priesters, overpriesters en de schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden en ten derde dagen dat hij weer op zou staan. U ziet er een beschrijving van het lijden. Er is haast, momentum. De Heer Jezus is gekomen om zijn bloed te storten als een verzoening voor al onze zonden. Dat is het. En dan ziet u ook dat het evangelie ook laat zien, dat het van Marcus laat zien dat het kruis begint al in het begin al. Niet letterlijk, begint in Marcus 8. Maar hier staat het bijvoorbeeld in Marcus 2 bijvoorbeeld. Daar ziet u al de wrijving die er komt tussen de Heer Jezus en de schriftgeleerden. De wolken pakken zich samen, zou u kunnen zeggen. Marcus 2, vers 7. Wat spreekt deze, aldus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En dan 2, vers 16. Er zijn de schriftgeleerden, die zijn bekritiseren de Heer Jezus. Wat is het dat hij met tollenaren en zondaren eet en drinkt? En dan Marcus 2, vers 20. De dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal worden. En zo gaat het door. Er zijn steeds meer verwijzingen naar het lijden van de Heer Jezus. Dat komt. En dat is dan de haast die erin zit. En verder ziet u ook dat het evangelie van Marcus ook een evangelie is waarin de macht van de Heer Jezus tentoongespreid wordt. Zijn macht. Dat hij met goddelijke kracht spreekt en gebiedt. En dat zie je steeds weer. De zieken, de boze geesten. En hij is heer over de Sabbat. Maar dat hopen we dan zo de Heere wil dan verder nog te bezien. Nou, zijn er verschillen tussen Marcus' evangelie en de andere evangeliën? Is het Marcus' evangelie maar eigenlijk een herhaling van de andere drie? Nee, zo is het niet. Er zijn bijzonderheden in het Marcus' evangelie die u niet vindt in de andere drie evangeliën. Ik heb hier een lijstje, ik noem ze niet allemaal, dat zou misschien ook vermoeiend zijn. Maar bijvoorbeeld het gedeelte Marcus 3, waar u 20 en 21, waar zijn nabestaanden denken dat hij niet goed bij zijn verstand is. En zij kwamen in een huis, 3 vers 20, en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat hij ook zelfs niet kon brood eten als degenen die hem bestonden. Dat zijn dus zijn broers en zusters en zijn moeder wellicht. Gingen zij uit, ze hoorden dit, gingen uit om hem vast te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Moet u nagaan, een lijden voor de Heer Jezus. Dat is al het begin al. En dan ook bijvoorbeeld in, we gaan het niet allemaal opzoeken, dat hoeft ook niet. Maar u weet dat gedeelte van het zaad groeit op. En het ontkiemt en u weet niet hoe het nou, hoe dat gebeurt. Het is een wonder. Zo ontkiemt ook het zaad van het evangelie en we weten niet hoe. Dat is in Marcus 4, vers 26 en 29. En ook bijvoorbeeld het gedeelte waar de vader van die maanzieke knaap het uitroept. Heer, ik geloof, help gij mijn ongeloof. Dat is Marcus 9, vindt u dat. En ook in Marcus 12, het grote gebod, wordt daar beschreven. En ook interessant is Marcus 14, vers 51 en 52. Daar kijken we eventjes naar. Marcus 14, vers 51 en 52. Er staat een merkwaardige gebeurtenis. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaard omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem en hij het lijnwaard verlatende is naakt van hen gevloden. Verder staat er niets over beschreven. Er wordt gedacht dat dit Marcus was. Er wordt gedacht. Goed. Maar het staat alleen maar hier in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Goed. Nou, daar hebben we gelezen. Marcus 1 tot en met 8. En daar willen we nog iets over zeggen. Ik wil u niet vermoeien met alleen maar wat algemeenheden over Marcus, die hopelijk ons interesse hebben. Maar laten we ook iets zeggen over Marcus 1, de eerste verzen. Nou, als we nou even nagaan wat we daar vinden. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Waarom staat daar eigenlijk het begin? Marcus heeft haast. Hij verspilt geen tijd. Hij gaat snel en terstond. Hij wil komen tot het lijden en opstanding van de Heere Jezus. Waarom zou hij dan zeggen het begin van het evangelie? Is dat gewoon te zeggen, mensen, dit is nu het begin van mijn evangelie? Nee, dat betekent het niet. Het betekent hier, hij beschrijft, hoe begon het allemaal met de Heere Jezus? Nou, het begon met Johannes de Doper. Zo legt ook Petrus het uit aan de Romeinse centurion in Handelingen 10, vers 37. Dan beschrijft hij ook het evangelie van de Heere Jezus en hij begon in de staten van Johannes de Doper. En zo moet u het hier ook zien. Petrus vertelt het aan Marcus en ja, het begon met Johannes de Doper. En dan beschrijft hij eerst dan Johannes de Doper en wat daar gebeurde. En hij beschrijft dan het begin dan van het evangelie. Wat betekent dat evangelie? Ja, goede boodschap, dat weten we. En het is wat we zagen zojuist, het is een standaard uitdrukking geworden. Het evangelie. Maar wat betekent evangelie? Evangelie betekent eigenlijk een oorspronkelijk euangelion. Dat betekent eigenlijk dat je een beloning die iemand kreeg die een goede boodschap overbracht. En later werd dat veranderd tot de inhoud van de goede boodschap zelf. En dat was dan het evangelie. En het evangelie staat er van Jezus Christus, Jezus de zaligmaker. Daar legt Marcus duidelijk nadruk op. Hij is de zaligmaker die gekomen is om zondaren zalig te maken. En hij is Christus, Christus. Dat betekent ook de gezalfde. Hij is gezalfd als profeet en priester en koning. En zo wordt hij ons geopenbaard in de schrift. Zo hebben we hem ook te leren kennen. En hij is ook in ons persoonlijk leven als profeet die ons onderwijst, als priester die voor ons bidt en voor ons als borg is, als koning die ons regeert. Maar hij is ook dan de Zoon van God. Dat staat voor ons. Deze, die ik u nu beschrijven zal, is de Zoon van God. Dat betekent, hij is God zelf in mensenvlees. De Zoon van God. En zo wordt hij ons hier bekendgemaakt. De Heer Jezus, de Zoon van God. En dan begint het dan in de versen 2 tot en met 8 met het werk van Johannes de Doper. Dat is heel belangrijk. Het werk van Johannes de Doper vindt u in alle vier evangeliën. Het staat overal beschreven. Dat is heel belangrijk. Hetgeen dan... En dan wordt het een... Marcus citeert dan... uit Malachi 3 vers 1... Ik zend mijn boodschapper, mijn knecht, mijn engel... Hij zal de weg voor u bereiden... En ook Jesaja 40, vers 3, dat wordt ook geciteerd. De stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren. Dus Johannes de Doper was dus de heraut van de Heer Jezus Christus. Hij riep de mensen tot bekering. Als we nou even nadenken over de persoon van Johannes de Doper. Johannes de Doper staat er. Hij... predikte de doop. Het staat in de woestijn, vers 4. Johannes was dopende in de woestijn. Dat is een wildernis, zo wordt het ook genoemd. Dat was dan tussen de Dode Zee en Jeruzalem daar. Tussen de Dode Zee en het heuvelgebied van Judea. Daar schijnt een heel dor, doods gebied te liggen, de woestijn. En daar predikte Johannes. En hij... preekte met macht. En hij was gekleed in een kamelen kleed. Hij at, vers 6, sprinkhaan en wilde honing. Hij had een leren gordel om zich heen. En dat laat dan ook zien dat... wees de mensen op Elia... Ze wisten dat Elia moest komen. Malachi 4, vers 5 had het gezegd. Ik zend u Elia, de grote profeet, voordat de vreselijke dag des Heren zal komen. En dan zien ze een man preken, onverschrokken, met een leren gordel, met een kameelsharen kleed. Ze dachten allemaal aan Elia. En dat is heel belangrijk. Zo kwam hij tot het volk. En dan zien we ook dat hij doopte. Hij doopte, dopende, staat er in vers 4. Wat betekent die doop van Johannes eigenlijk? Kunnen we ook wel over doorspreken. Daar is heel wat discussie over geweest. Is dat hetzelfde als de christelijke doop? Mijn overtuiging is nee, dat het niet hetzelfde is als de christelijke doop. Want Johannes doopte niet in de naam van de drie-enige God. Hij doopte, staat er, de doop der bekering tot vergeving der zonden. En nou heeft de christelijke doop ook een oproep tot bekering, maar de doop van Johannes was niet... in de naam van de drie-enige God. Het had ook geen verbonds. Het was ook niet al zodanig een verbondsteken. Dus, en de christelijke doop werd ingesteld in Matthäus 28, vers 19. Gaat uit... en onderwijst al de volken en dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen... Geestes. Maar aan het begin van het evangelie, daar lees je Johannes aan het dopen. En daarnaast leest u ook, Johannes beschrijft dat in 3:22 en 4:1 en 2, hoeft het allemaal niet te onthouden, ik wil het wel herhalen als u wilt. Maar daar ziet u aan het begin van het evangelie dat de discipelen van de Heer Jezus ook eerst doopten. Ze doopten in navolging van Johannes de Doper. Maar daarna leest u niets meer over dopen. Totdat de Heer Jezus weggaat. En dan zegt hij, doopt hen, onderwijst hen, doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Dus dat geeft ons te denken dat die doop van Johannes helemaal wegviel. Dat dat niet meer relevant was. En dat klopt ook wel. Dat de discipelen aanvankelijk eerst gedoopt hebben... was om hun continuïteit met Johannes de Doper te laten zien. Dat ze dat bevestigden, wat Johannes de Doper zei. Maar wat betekent dan die doop van Johannes dan? Wat was dat? Nou, u moet zich voorstellen, de Israëlieten kwamen tot hem en ze werden gedoopt. En ze zeiden niet, wat is dit nou? Dopen, dat kennen we niet. Oh, dat kennen ze zeer zeker wel. Waar kennen ze dat dan van? Nou, van de reinigingswetten uit het Oude Testament. Het hele Joodse leven was ingebed in het feit dat ze zich moesten wassen wanneer ze onrein waren. En nou komt Johannes de doper en hij zegt, Messias komt. U kunt hem niet ontmoeten. U bent onrein. U moet u bekeren. Uw zonden moeten vergeven worden. Want de bijl staat ook al reeds aan de wortel der boom. En de wan is in zijn hand. Hij gaat zijn dorsvloer doorzuiveren. U kunt niet voor hem bestaan, volk van Israël. U verlangt zogenaamd naar uw Messias. Maar hij is heilig. En wie zal de dag van zijn komst kunnen dragen? En zo striemde hij het volk. En liet hen zien dat ze onrein waren. En daarom zegt Johannes, jullie moeten zelf gewassen worden, gereinigd worden, tot bekering, tot vergeving der zonden. Omdat u onrein bent. En dan kunnen we een lijn doortrekken, nietwaar? Wij zijn toch ook een adventskerk? We denken ook wel eens, hoe lang kan het nog duren? De Heere Jezus komt, inderdaad, hij komt. Maar kunnen wij de dag van zijn toekomst verdragen? Zijn wij gereed om in die dag des Heren te staan? Hij komt, die vreselijke dag des Heren, wat voor Gods volk een dag zal zijn van grote blijdschap. Waarom Guido de Bret, de Nederlands geloofsbelijdenis, eindigt. Zeggen wij verwachten die dag met zeer groot verlangen. Inderdaad, u die de Heere vreest. En u die ontdekt bent aan uw eigen zonde. En daar droefheid over hebt. En daar pijn over hebt. Dan breekt de dag van uw verlossing aan. Wanneer hij komt, dan zal de zonde weggedaan worden. Zult u in een ogenblik veranderd worden naar zijn beeld. U zult hem gelijk wezen. U zult hem zien zoals hij is. En nooit meer te zondigen. Dan zal de Heer zijn koninkrijk oprichten. En de aarde zal des Heeren zijn. En voor al zijn volk. Dat zal een heerlijke dag zijn. Maar als we niet bereid zijn. Wie kan zijn dag verdragen? Hoe zijn wij? We moeten onszelf ook onderzoeken. Ook Gods volk is onrein in zichzelf. We zijn allemaal onrein. Wat hebben wij nodig? Reiniging. Inwendige reiniging. Door Gods Heilige Geest. Het bloed van de Heer Jezus moet druppen in ons leven. En hoe drupt de Heilige Geest? Hoe drupt de Heilige Geest dat bloed van de Heer Jezus in ons leven? Door het woord. Want de Heer Jezus wandelt in ons midden. In de gewaad van zijn woord. Daarin spreekt hij tot ons. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Laten we de schriften onderzoeken. Die zijn het die van mij getuigen, zegt de Heere Jezus. Zo vinden we wie de Heere Jezus is. Daar wordt u ontdekt. Dan laat de Heere zien wie u bent. Dan mag u vragen. Zou hij u laten staan? Zou hij u, wanneer u pleit op zijn volkomen werk, wanneer u roept om de Heilige Geest, om u te ontdekken, om u verder te leiden, om u uw armoede te tonen, zou hij u laten staan? Nee, wij verdienen niet. Het gaat niet om verdiensten. Dat past niet in het beeld. We verdienen niets. Weet u wat in dit beeld past? De verdiensten van Christus. Daar moeten we het over hebben. Niets van ons. We zijn failliet. U en ik. We zijn failliet. De ouderlingen met huisbezoeken, De dominee met al zijn preken. Niets kan bestaan voor God. Alleen maar Christus. En zijn volkomen werk. En pleitend op zijn werk. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. De Heere spreekt door zijn woord. Anders dan u denkt. Maar hij spreekt. Misschien niet zo met een climax of zo krachtig zoals u of ik zou willen hebben. Ja, daar is de Heere vrij in. Maar hij spreekt. We bidden niet tot een afgod, tot een levende God. Wij moeten ook bereid zijn. Johannes de Doper predikt ons. Hij komt. En weet u, wat deden die mensen toen? In vers 5. Ze kwamen van Jeruzalem en ze beleden hun zonden. En het was iets van een revival, een opwekking. Het was wat. En al het Joodse land, vers 5, ging tot hem uit. Hij ging niet tot hen, ze gingen tot hem. En die van Jeruzalem. En ze werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden. Waar begint een opwekking? Hoe begint een opwekking? Dat begint door schuld te beleiden. Daar begint een opwekking. U en ik, onze persoonlijke zonden, de zonden ten opzichte van elkaar, de harde gedachten ten opzichte van elkaar, het verdenken van de Heere, beleiden. Dat is het begin van een opwekking. Ik kan u voorbeelden noemen. Ik dacht u te vertellen over de opwekking die plaatsvond in Pyongyang. Ja, Noord-Korea. Pyongyang in 1906. Toen in Presbyteriaanse kerken in Pyongyang, waar Noord-Koreanen neervielen voor de Heere, hun zonden beleidende ten opzichte van elkaar. Er was verkilling gekomen onder de ouderlingen daar. En onder leiding van Amerikaanse zendelingen hebben ze daar hun zonden beleden. En het is een opwekking geworden, wat door heel Korea toen is gegaan. Dat was heel bijzonder. En Pyongyang werd toen het Jeruzalem van het Verre Oosten genoemd. Waar nu heel wat anders aan de gang is. Maar het werd een opwekking. En de Koreaanse kerk is een heel krachtige kerk nog steeds in Zuid-Korea. Gaan we nu allemaal niet op in. Maar het punt wat mij trof toen ik overlast was. Het begon met zonden te beleiden. En dat zie je hier ook. Ze beleden hun zonden. Hun tekorten. Zich verootmoedigen voor elkaar. Want is het niet waar? Waar liefde woont. Daar gebiedt de Heere de zegen. Liefde tot elkaar. Ook in het verootmoedigen voor elkaar. En dan is er nog wel wat meer te zeggen. Maar ja, de laatste vers. Ja, vers 7, kunnen we dan zometeen nog wat van over zeggen. Ik wil ook niet dat te lang maken. Ik weet niet hoe lang u het gewend bent. Maar Marcus 1, vers 7. Die na mij komt, die is sterker dan ik. Ik ben niet waardig nederbukkende de riem zijne schoenen te ontbinden. Wat bedoelt hij nou? Knechten, je had een knecht in dienst, die zou nooit je sandalen losmaken. Dat vraag je een knecht niet te doen. Een slaaf kan dat doen. De Heer komt thuis, de slaaf moet dan de schoenen ontbinden of vastbinden van zijn Heer. Een knecht doet het niet, een slaaf wel. Johannes zegt, ik ben niet eens waard om het slavenwerk bij hem te doen. Zo hoog is hij. En zo vernederde deze Johannes de Doper zich. Een man die vernedering, verootmoediging. Hoe zijn wij tegenover de Heere? En dan vers 8. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. dat machtig. Ik doop u wel met water, maar hij komt. Die doopt met de Heilige Geest. Een nieuwe geest zal ik u geven. Een vlees en hart zal ik u schenken. Dat machtige wonder dat vervuld is. De uitstorting, de doop met de Heilige Geest op Pinksteren. En toen is de geest uitgestort. Er is meer van te zeggen, maar misschien is het goed om nu even te stoppen. Laten we een psalmvers zingen met elkaar. En daarna is gelegenheid om vragen te stellen. U mag ook schriftelijk vragen stellen. Ik heb de kerkraad gevraagd, waar bent u gewoon? Dus ze zeiden, we beginnen met een pauze. Dat is een goed begin. En daarna hebben we tussendoor gaan een psalmvers zingen. En schriftelijke vragen kunt u indienen, zo u dat wilt. En zo gelegenheid tot mondelingen vragen. En dan en we sluiten af om 9:30. Maar morgen moeten we ook weer op tijd aan het werk. Dus, dan laten we nu dan zingen. Laten we psalm 133 zingen. Psalm 133. We zingen vers... en dan is ook een collecte. Ik begrijp van de diaken dat u gewend bent op een bijbellezing om collecte te hebben. Dus die zal dan nu plaatsvinden. En laten wij dan maar zingen 133, 1, 2 en 3. 133, 1, 2 en 3. En dan gaan we verder.
Door haar ruik het haar.
in baard en kleed. Goed. Nou, Marcus 1. Inleiding, een begin. Ik heb één vraag hier, zal ik zo meteen even bekijken. Heeft iemand misschien een opmerking of een gedachte of een vraag? Broeder Valerius. Dus ik zal de vraag in herhalen, dat iedereen kan horen. Er wordt wel eens gebeden voor een revij, voor een revival. En dan is de opmerking, zijn we dan misschien daar niet te laat mee? Want is het misschien, moet er dan niet meer een Maranatha-kerk zijn? Ja, Maranatha is een Bijbels woord. Dat zien we in de schrift, Maranatha, dat betekent kom, Heer Jezus. Maranatha is ook een Aramees woord. En dat betekent, ja, kom Heer Jezus. Nou, in Hamilton heette de kerk daar de Maranatha-kerk. Dus in die zin, ja, dachten wij dat wij een Maranatha-kerk waren. In dominee Laman, bij de bouw van de kerk. De ouder onder u nog bekend, heeft gezegd, dat moet op de schoorsteen hadden ze van de kerk. Een grote stalen pilaar, een soort, ja, een pijl, het was geen pijl, het was een punt was erop zo. En dat is een uitgestoken vinger omhoog. Want hij komt. Hij komt. Ja. Nou, ik hoop dat wij een Maranatha gemeente zijn. En, want wij zijn op reis. En de wereld is in beweging. En er gebeurt zoveel. Wij zijn geen helderziende mensen. Maar we moeten wel de les van de vijgenboom, de tekenen der tijden, daarop letten. En er zijn vele tekenen. We zien ook goddeloosheid toenemen, enzovoort, enzovoort. Daar kunnen we ook over op ingaan, dat doen we nou niet. Al die tekenen der tijden. Maar inderdaad, dan moeten we... Ik denk beide, Maranatha en Revijl. Zou het niet in onze harten leven, kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. Maar dat we toch ook zeggen, voor uw komst wilt u nog velen bekeren. Wilt u nog velen veranderen. En er zijn nog nooit zoveel zendelingen aan het werk geweest. Nog nooit zoveel bijbelvertaalmensen aan het werk geweest. Tot zelfs uit onze gemeente, verschillende. Of familieleden van onze gemeente. Hier in Middelharnis. Ze zijn aan het werk met bijbelvertaling. Er gebeurt veel. En de Heere heeft haast. We spreken over Marcus met haast. Maar de Heer heeft ook haast. En hij zegt ook. De Heer Jezus zegt ook. De Geest zegt kom. Het is niet alleen de bruid die zegt kom. Maar en de Heer Jezus verlangt meer naar zijn bruid. Dan zijn bruid naar hem verlangt. En daarom is er ook haast om het evangelie te verkondigen. En ja. Ik zou zeggen beide. Inderdaad, kom Heer Jezus. En dan moeten we onszelf onderzoeken, zijn we bereid? Zo niet moeten we bij hem terechtkomen. En dan ook vragen om, ja, nog opwekking. En de Heer is bij machten te doen. Ja. Ja. Nou, dan zal ik nog even iemand anders hierop, voordat ik naar die schriftelijke vraag ga. Iemand anders hierop reageren? Ja, broeder Van Walsen. Dank u wel, broeder Van Walsum. Dat is een goede opmerking. U zegt er was, u leest ook bijvoorbeeld in de Schotse revivals, dat er ook vaak eerst gebed was. En dat door die gebeden er ook wonderen gebeurden. Daar ben ik van harte mee eens. Dat heeft vaker gebeurd dan wij kunnen ons voorstellen. Wij ons kunnen voorstellen. Ik weet zelfs in Hamilton, in 18, ja, ik weet de datum niet meer hoor. In 1860 of zo, die jaren, was er ook een gebedsbijeenkomst, waarbij men ook inderdaad bad voor opwekking. En er is toen ook een opwekking gekomen. Ja. En er is in de Schotse geschiedenis is dat ook gebeurd. En in mijn eerste gemeente heb ik ook begrepen, in Upper Douse in 1860 of 70, was ook een vrouw die was aan het overlijden in het kraambed. Ja, ik weet er verder ook geen details meer van. Maar zij heeft samen met een andere vrouw gebeden of de Heer met zijn geest toch krachtig wilde werken. En er is toen ook iets van een opwekking geweest, waardoor de afscheiding ook plaatsvond in Upper Douse in Noord-Holland. Dat is de enige plaats daar, de verre omtrek. Het is donker Noord-Hollands, noemen we dat helaas. Maar daar was toen ook een opwekking. Ik ben van harte met u eens, broeder. Dat er gebed moet zijn voor de uitstorting van Gods geest. En dat is iets wat we persoonlijk mogen doen. Met elkaar mogen doen. Wat we in de kerk mogen doen. En als Gods geest werkt, dan worden wij vernederd. En dan zien we onszelf als arm en niet kunnen bestaan voor zijn heiligheid. En dan wordt zijn genade zo groot. Dan wordt genade een wonder. Ja, en het begint met het gebed. Ja, zeker. Maar ook kan het zijn. Ook is dat ook om eerlijk te zijn. Ten opzichte van de Heer en ten opzichte van elkaar. In een huwelijk of in wat voor een verband ook. Of in een gemeente. Of dat onze zonden ook belijden. Ja, zeker. Dat hoort er ook bij. Dat is ook nodig. Want de Heer gaat door de rechte banen heen. Ja, dat is heel persoonlijk. Hoeft niet voor een ander te zeggen, jij moet. Ik. Daar gaat het om. In dit geval van belijden. We hebben genoeg in ieder aan onszelf. En dat voortdurend gebed. Ja. Iemand anders hier nog over? Ja, mevrouw Annelies. Dat is een hele mooie gedachte. Dat ging ook door mij heen. Je bent er zo de hele dag een beetje mee bezig. En toen ik onderweg hier naartoe ging het ook even door mijn hoofd heen. Dat staat in vers 5. Ik zal het even herhalen voor iedereen. In vers 5 zegt mevrouw Aldelisten dat aan al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem. En werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. Dus Ze waren toch de Heer Jezus aan het verwachten dan. De Messias, al het Joodse land en heel Jeruzalem. Ja, dat is waar. Ze beleden hun zonden. Er was een verootmoediging onder het volk. Maar toch, toen hij kwam, Gods wegen zijn anders dan onze wegen. En toen hij kwam, herkenden zij hem niet. Er was geen heerlijkheid aan hem dat zij hem begeerd zouden hebben. En Oké. Bedankt. Goed. Het is een beetje mysterieuze plaats hier. Nee. U hebt gelijk. Er zijn twee lijnen. De ene lijn is verootmoediging. Hoe diep is het gegaan? We weten het niet. In Johannes, meen ik, was Matthäus. Daar vermaand Johannes de Doper de fariseeën. Adderen geboedsel, zegt hij. Ja, tot de fariseeën. En dus er was... hoe diep is ze gegaan? We weten het niet. Toen, uiteindelijk liep het 3 jaar hierna erop uit. Kruis hem. Daar liep het op uit. Dat is een ontzaglijk en ontstellende. En daarom was het ook niet een echte opwekking. Want hij is gekomen tot het zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja. Ja, dat is een andere gedachte die je naar voren brengt. Inderdaad, Johannes is in de gevangenis. En dan gaat hij twijfelen, is deze die wij verwachten zouden of verwachten wij een ander? En dan vraagt hij zijn discipel om dat aan de Heer Jezus te vragen. En dan citeert de Heer Jezus, u weet het alleen met oude de teksten die betrekking hebben op de Messias. En zijn discipelen zien dat gebeurt nu, daar brengt het terug aan Johannes. Ja, Johannes werd daar in de burcht, Machairus, werd hij overvallen ook door twijfel. Hij was ook een mens. Ja, dat is waar. Maar de Heer heeft hem eruit getrokken. Door zijn woord. En misschien heeft zelfs de doper gedacht. Ja, ik zit hier in de gevangenis. En, ja. Maar het was anders dan zij verwacht hadden. Ja. Zeker, broeder Van Driel. Gaat uw gang. De doop van Johannes, had die ook waarde voor die mensen? Juist, als u nou de doop van Christus, de christelijke doop, de drie-enige doop in de naam van drie-enige God, heeft waarde. De waarde is een verbondsteken, het is een pleitgrond. Het is een teken en een zegel van Gods beloften, van de schenking van Gods genade, die we dan deelachtig moeten worden in de weg van bekering en wedergeboorte. Schenking, de rijkdom en deelachtigmaking. Dat zijn twee zaken, moeten we niet verwarren, beide laten staan. Dat geldt voor de christelijke doop, dat is de waarde daarvan. U zegt, had de doop van Johannes ook waarde? De waarde van de doop van Johannes was een teken van reiniging. Dus net zoals de Joden zich moesten reinigen en dan waren ze ceremonieel, waren ze dan rein. Zo moet je die doop van Johannes zien. Ze beleden hun zonden en ze erkenden dat ze vuil waren, dat ze Messias niet konden ontmoeten. En toen gingen ze door het water heen. En de waarde ervan zou zijn, als ik het zo duidelijk zie, dat het voor de Joden een teken was van de belofte van reiniging. En dat door het door schuldbelijdenis dat dan ook werkelijkheid werd, dat ze ceremonieel rein waren, dat ze Maar het had niet de betekenis van een verbondsteken of van een het had niet zozeer het karakter van een belofte of zo was we konden pleiten. Het was net zoals iemand onrein was, lichamelijk onreinheid, moest hij zich wassen en wachten tot de avond, dan was hij rein verklaard. Zo was een middel om zich te reinigen voor de Heer. En zo te verwachten naar de vervulling daarvan, want alles wees op de vervulling. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar moet u zijn. Dit is maar water. Maar hij doopt met de geest. Dus de waarde was verwachting. Ja. Dus voorbereiding zou je kunnen zeggen. Reiniging, verwachting. Ja. Ja, dat is wel verschillend. Daar kunnen we wel soms in op ingaan als u wilt. Het verschil ertussen. Maar dan een andere schriftelijke vraag hier. Waarom liet de Heere Jezus zich dopen? Ja, de Heere Jezus was zondeloos. Hij was volmaakt. Waarom liet de Heere Jezus zich dopen? Dopen. Nou, dat hopen we volgende keer te zien. Maar we gaan alvast wat zeggen hoor. Want er staat in Marcus 2, volgende gedeelte, het doop. Maar we gaan verder kijken. Er staat in, kijk. Matthäus 3, vers, Matthäus 3, vers 15. Dit staat niet zo expliciet beschreven in Marcus, maar wel hier in Matthäus 3. Daar leest u, Johannes wil de Heer Jezus niet dopen, want hij kende de Heer Jezus niet. Maar door Gods geest geopenbaard, dat schrijft Johannes geloof ik ergens, wist hij dat dit is de Messias. En dan komt de Heer Jezus tot Johannes. Vers 14, doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Waarom liet de Heer Jezus zich dopen? Omdat zo alle gerechtigheid vervuld zou worden. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus zich onderwierp aan het recht Gods. De Heer Jezus erkende dat hij nam daar de schuld van heel zijn volk op zich en beleed, maar ik ben ook onrein. Ik moet ook die rituele wassing hebben, want ik ben onrein. Hij was niet onrein, maar hij was onrein verklaard vanwege de schuld van zijn volk. En dan daar gaan we volgende keer meer over vertellen. Ja? Dit is een voorlopig antwoord, als u dat goed vindt. Iemand anders hierover of iets anders? Ja, broeder Bom. Ja. Dat is een goede gedachte van u. Ik zal het herhalen. Die doop van Johannes sloeg dan niet op de dadelijke zonden van die mensen die afgewassen werden. Het heeft betrekking inderdaad op de zonden van die mensen. Die mensen beleden hun zonden voor de Heere en ze onderwierpen zich aan een rituele wassing. Maar dat was niet alles. Het was niet dat ze zo echt rein waren. Ze moesten hem ontvangen. Hij zou hen reinigen. Hij zou de zonde der wereld wegnemen. Dus, dat vind ik een moeilijke vraag om te zeggen of daarmee daadwerkelijk hun zonden gewassen worden. Het was een voorbereiding. Hij was de heraut. Hij als historisch is hij de heraut. Hij blaast de trompet, hij komt. En degene die komt, die zorgt ervoor dat de zonden weggewassen worden. Dus het was meer een symbolische handeling van de noodzaak om rein te worden. En een besef dat we zondaar zijn. En een besef dat wij Christus nodig hebben, zijn wassing. Het had duidelijk een voorbereidende functie. Ja. Broeder van Walsum. Handeling. Ja. In Handelingen 18, daar wordt gesproken over Apollos. Apollos, die wist alleen de doop van Johannes. Handelingen 18, vers 25. Dat is een hele mooie gedachte. Dat is ook gepast hierbij in deze discussie. Het bijzondere hier is dat Apollos niet overnieuw gedoopt werd. Heeft ook een reden, gaan we nu niet zozeer op in, maar wel dat hij bescheidenlijker uitgelegd werd de weg door Aquila en Priscilla. En dat dus dat de doop van Johannes toch minder was dan de openbaring van de Heer Jezus Christus. En Apollos wist, verkondigde Christus, maar had meer onderwijs nodig. Hij was machtig in de schriften. Hij leerde naastiglijk, vers 25, de zaken des Heren. Dat is de Heer Jezus. Hij verkondigde Christus. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes, niet de doop van Christus. En toen hebben ze dat hem meer uitgelegd. Ja. Maar hij werd niet herdoopt. Het is een ander gedeelte waarbij wel herdoop is. Waarom werd Apollos niet herdoopt? Omdat hij al een discipel was van de Heer Jezus. Hij verkondigde al Christus. Hij behoefde niet Christus ingelijfd te worden. Maar hij had wel meer onderwijs nodig. Meer hierover? Ja, nou de Joden. Uw vraag is. Uw vraag is, zuster Valerius, is dat inderdaad de. Als we elke dag zondigen, dan zouden we elke dag gedoopt moeten worden. Als de doop een teken was van dat we onrein zijn en dat ons rein zou maken. Ja, nou, als antwoord daarop, de Joden moesten inderdaad elke dag, ja, niet gedoopt worden, maar ze hadden wel altijd die wassingen. En het was nooit genoeg. Want er moest het bloed van de Heer Jezus moest komen en dan zouden al die rituele wassingen afgelopen zijn. Ja, dus, en daarom is de doop, de christelijke doop, een teken en een zegel van de belofte van vergeving van zonden enzovoort. Ja. Iemand anders wilde nog iets vragen net? Iemand anders? Ja.
Als ik dit nou zo hoor, ooit hoorde ik iemand zeggen, toen de Heer Jezus gedoopt werd, dat was al een vernedering, maar in dat water van de Jordaan, met al die zonden waarin hij ondergevonden werd, dat was een nog groter vernedering. Maar dat is, begrijp ik, geen goede uitspraak geweest.
Ja, ik heb geen behoefte om kritiek te oefenen op iemand anders die iets anders zei. Ik weet het allemaal niet. Maar als we nou kijken, waarom doopte Johannes in de Jordaan? Waarom doopte hij niet in een bak water? Nou, dat kon wel. Eén persoon in dat bak water. Hij was onrein, werd ondergedompeld, gewassen, kwam eruit, werd rein verklaard. Volgens de Joodse reinigingswetten. En dat water dan? Dat is onrein. Daar gaat geen Jood meer in hoor. Dus dan moet je het water weggooien. En dan moet je helemaal schoonmaken dat bak met water. Moet er weer nieuw water in. En dan komt de tweede erin. Ja, dat kan niet. Interessant. Even tussen beiden. Hoe werden 3000 mensen in Jeruzalem gedoopt. Op de dag van Pinksteren. Wanneer er geen stromend water is. In Jeruzalem. Niet door onderdompeling. Dat kon niet. Dat is even terzijde even. Kunnen we ook een keer over spreken. Maar de Jordaan, dat was stromend water. Dus een Jood ging daarin, werd gewassen, kwam eruit. Nou, het water stroomde verder. Kwam weer nieuw water, ging erin. Dus dat water, dat was een symbool van reiniging. Dus het is niet de bedoeling dat de hele Jordaan vol was van onreinheid. En dan gaat de Heer Jezus ook nog in. Nee, hij verklaarde, ik ben onrein verklaard, toegerekend. Hij nam daar de schuld van zijn volk op zich. Dat is eigenlijk het begin van zijn officiële werk. Het is de inauguratie, zou u kunnen zeggen. van de Heer Jezus in zijn officiële werk. Daar hopen we volgende keer over te praten. Helpt dat wat ik u zei, ja? Een andere vraag of opmerking? Doe de Bart. Ja, dus uw vraag is, broeder Bakker, als u nou, Marcus begint met verwijzingen uit het Oude Testament. Dus zou dat dan, dat aangezien er ook christen-joden waren te Rome, dat dit evangelie geschreven is voor de joden die te Rome waren? Want misschien dat dat geweest is, dat weet ik niet. Ik ben er persoonlijk niet van overtuigd, omdat hij Latijnse termen aanhaalt en ook, ja, sommige Aramese woorden die dan vertaald worden. En hij legt ook bepaalde. Hij legt ook uit, dacht ik, van. Hij legt ook uit die Joodse rituele wassingen. Is dat Marcus? Dat weet ik ook. Dat de Joden komen niet. Als ze terugkomen van de markt, dan zullen ze niet eten voordat ze hun handen wassen. En daar staat dat in Marcus, dat weet ik zo niet uit het hoofd niet. Maar in ieder geval, op zich hoeft het niet zo te zijn zoals u zegt. Waarom niet? Het was geschreven voor christenen. Dat weten we. En de christenen hadden de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dat was algemeen bekend. Dus wanneer je met verwijzen begint uit het Oude Testament, en waarschijnlijk zal het wel een aanhaling zijn uit de Septuagint, de Joodse versie van het Oude Testament, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan, ja, dan kan het ook voor de heidenen bestemd zijn. Dat hoeft niet per se te zijn, denk ik. Nee. Nou, we hebben nog 5 minuten, dan gaan we eindigen. Nou, we hopen de volgende bijbellezing te doen in volgende maand. Ik doe nu een overleg met de kerkenraad. Zij wou eigenlijk dat ik helemaal wachtte met de bijbellezing. Maar ik ben wat opgestaan tegen mijn kerkenraad. En ze zeiden aanvankelijk, doe maar eerst kennismakingsbezoeken. Maar we hebben een paar gedaan en ik denk, misschien dat het nu wel kan. Maar we hopen het nu, het was wijs van de kerkenraad om dat te doen. Want inderdaad, het is heel goed om met u kennis te maken. En ik zie vele bekende gezichten. Maar ook helaas vele onbekende gezichten nog. Maar dat komt nog. Mevrouw en ik zijn actief bezig het te doen. Goed, in ieder geval, ik doe het nu eens per maand. Dus we doen nog een keer, zo de Heer wil, in maart. Nog een keer in april. En dan worden het dagen lang en dan stoppen we. En in september, zo de Heer wil, beginnen we eens in de 14 dagen gaan we dan. Dat is ongeveer de planning wat we dan gaan doen. Ja? Maar, dus de volgende zal dan zijn, even zien hoor, wanneer was dat ook alweer? Oh ja, 8 maart. Maar het komt wel in de, kerkblad. Maar donderdag 8 maart, dan hopen we het weer te doen. Goed. Nou, als er geen vragen meer zijn, dan dank ik u hartelijk voor uw aanwezigheid. En dan kunnen we naar huis toe. Ik vraag broeder De Bakker, zou u met ons willen eindigen in dankgebed? En dan wens ik u allemaal wel thuis. Moeten we nog een psalmfeestje zingen eerst nog? Of geeft u een psalmfeestje op?
Dan stel ik voor dat we nog met elkaar zingen. Psalm 25, het 7e vers. God verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 25 vers 7. Van deze avond, van deze Bijbellezing, komen we tot u. Dan zagen we uw naam eerbiedig dank dat we met zoveel deze avond samen rondom uw woord mochten zijn. En Heere, dan hebben we veel onderwijs mogen ontvangen. Misschien zijn er wel die zeggen, te veel voor mij om mee te nemen naar huis. Heere, maar drie dingen kwamen duidelijk naar voren. Met haast terstond aan de Heilige Geest. Heere, geef dan dat we door uw geest terstond met haast mogen gaan naar het kind van Bethlehem. Wat zo duidelijk getekend wordt in de vier evangeliën. Heere, we zagen uw naam dank dat onze leraar uw knecht deze avond de kracht mocht krijgen, de wijsheid van het overdachte, helder voor de aandacht om het ons voor te stellen. En geef dat hij ons mag zijn, een leidsman tot hem, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Ga zo maar in ieder van ons. Wees de stille naprediker in ons aller hart. Heere, gedank bijzonder aan hen die alleen thuiskomen of die thuis alleen meeluisteren. Heer, het kan zo stil zijn als de knop wordt omgezet van de kerktelefoon. Dan kan het zo op hen vallen. Heere, wees u dan toch nabij, opdat het mag zijn, wel alleen, maar met hem gemeen. Maar wat de eenzamen niet kunnen missen, kunnen we allen niet missen. Heere, leer het ons, die verborgen omgang met u, opdat de vrucht van deze avond ook mag zijn, tot uitbreiding van uw heilig koninkrijk. We vragen het u uit genade, breng ons zo allen veilig thuis. En dat we elkaar weer mogen ontmoeten op 8 maart op deze plaats. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Wel thuis.